goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Maxime van Meel.
Je start je week weer goed, want je bent hier bij ons. Het is maandag 25 maart alweer.
Ja, de dag dat Donald Trump eigenlijk op de proppen moest komen met een borgsom van honderden miljoenen dollars, omdat hij had gelogen over de waarde van zijn vastgoed. Ja, die man die overdrijft heel graag.
This has everything to do with a civil fraud suit in the state of New York, where he owes $454 million. Even for a billionaire, that is a lot.
Klein gelukje voor Trump wel. Hij krijgt nog 10 dagen extra en die borgsom is nu ook nog eens flink verlaagd. Al moet hij nog steeds bijna $200 miljoen dokken. Dat allemaal alleen om in hoger beroep te gaan.
De AEX dan die eindigt net boven de 877 punten. Een bescheiden plusje van 0,1%. AkzoNobel en Adyen krijgen bijna 1,4% erbij en doen daarmee het best. En overdrijven doe ik niet als ik zeg dat Corné hier is en dat ik daar heel blij mee ben. Corné van Zijl van Cardano.
De ruzie tussen de EU en big tech bedrijven escaleert. Europa kwam met nieuwe regels om de alleenheerschappij van deze grote bedrijven aan te pakken. Maar Alphabet, Apple en Meta dachten slim te zijn en zochten de grenzen op om die regels te omzeilen. En dat kan ze nu duur komen te staan.
The scope of those fines is potentially meaningful. It's 10% of a company's revenue and can be repeated until they fall into line.
In China pakken ze het nog wat rigoureuzer aan. Ander nieuws, want daar worden processoren van Intel en AMD en Microsoft's besturingssysteem Windows in de ban gedaan. Die mogen niet langer in of op overheidscomputers worden geïnstalleerd, meldt de Financial Times. De Chinese overheid gaat die Amerikaanse tech weren en in plaats daarvan moeten overheden apparatuur kopen bij bedrijven in eigen land, binnen China dus.
De blokkades zijn een reactie op vergelijkbare sancties van Washington. President Joe Biden legde eerder de import van Chinese chips aan banden vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Dan moet je denken aan spionage. Maar Amerika vreest ook dat die chips gebruikt worden voor militaire wapens.
En China doet nu dus Amerikaanse chips en software in de ban. Corné, hoe afhankelijk is Intel, AMD en Microsoft van China?
Nou, bij AMD tikt dat best wel aan. Dat was altijd bijna een kwart van de totale omzet. Maar het afgelopen jaar zag je al de eerste schermutselingen. En daardoor werd de omzet al gedaald. Maar dat is nog steeds 15% van de omzet.
Okay.
En bij Intel is het 27% van de omzet. Dus dat tikt wel echt aan. Ja, en als je dat kwijtraakt, dat is wel echt een serieus probleem.
Ja, maar de gevolgen zijn best groot dan.
Nou, kijk, wat je dus ziet, het gaat alleen over de overheid. En dat zal niet het gros van de omzet zijn. Maar als de overheid eenmaal begint, ja, dan volgen natuurlijk uiteindelijk, als gewoon bedrijf wil je ook dan niet, zeker in een land als China, niet iets doen wat de overheid niet doet. Dus,
nee.
En dat hebben we bijvoorbeeld ook bij Apple gezien. Bij Apple zag je precies hetzelfde. Overheidsambtenaren mochten geen iPhones hebben. Nou, kijk wat er met de omzet van iPhones in China is gebeurd. Dus een van de weinigen die gedaald is, terwijl de concurrent Huawei enorm gestegen is. Nou, dat ga je dus waarschijnlijk ook bij deze bedrijven zien.
Kunnen Amerikaanse chipbedrijven die Chinese markt dan beter helemaal afschrijven?
Nou, ik denk dat als je gaat kijken naar het punt op de horizon, dat ze wel weten waar dit gaat eindigen. Want
Het is gewoon een totaalverbod.
Ja, het wordt stap op stap op stap. En het gaat steeds meer ietsje verder. En uiteindelijk eindigt het toch wel bij nul.
Ja, kunnen we ook tegenmaatregelen weer verwachten dan van de VS op China weer verder?
Ja, wat moeten ze toch verder nog doen? Kijk, we weten de 60% importtarief op alle Chinese producten à la Trump.
Ja.
Dat kan. Uiteindelijk heb je daar alleen maar de Amerikaanse consument zelf mee natuurlijk. Want die gaat er gewoon meer voor betalen. Maar dat betekent wel dat die twee landen steeds verder uit elkaar gaan en dat de geopolitieke spanningen dus steeds verder toenemen.
Ook voor China zal het overigens niet makkelijk zijn om goede alternatieven te vinden die dan ook op die systemen kunnen draaien. Wie gaat er in dat Chinese gat springen? Heb je enig idee?
Nou, er zijn natuurlijk diverse chipproducenten die toch wel redelijke kwaliteit bieden. We hebben Huawei zelf gezien bijvoorbeeld, die een opmerkelijk. Iedereen dacht van, nou ja, die kunnen AI helemaal afschrijven. Maar als je gaat kijken wat Huawei al levert, dat is toch wel heel wat meer richting Nvidia dan menig heen had gevreesd destijds.
En die smartphones zijn ook best wel krachtig, ondanks die band.
Dus dat zijn Ja, dus ze zijn verder dan je denkt.
Absoluut.
En als je ziet dat een bedrijfstak onder druk komt te staan, en als je een beetje creatief ondernemer bent, dan ga je op zoek naar oplossingen. En dan moet je dus wel gaan komen met een oplossing. En dat zie je dus wel gebeuren.
De topman van Shell Nederland, Frans Evers, is helemaal klaar met milieuclubs die rechtszaken aanspannen. Zeer schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zo noemt hij de rechtszaken en dat zegt hij bij WNL.
Een uitspraak tegen één bedrijf, ja, dat lost het klimaatprobleem niet op. En tenslotte, ja, dit gebeurt alleen in Nederland. Maar Milieudefensie is ook heel duidelijk. Ze zeggen, ja, oké, we gaan niet alleen Shell, maar we willen ook ING, KLM, Ahold. Dat zijn allemaal bedrijven die ook voorop lopen vaak in hun sector op dit gebied. En juist die, ja, dwing je dan eigenlijk om letterlijk kleiner te worden. Ja, dit soort dingen gaan niet helpen om die investeringen, die enorme bedragen, miljarden die geïnvesteerd moeten worden, om die hier in Nederland ook dan te laten gebeuren.
Shell moet mogelijk tankstations sluiten als het hoger beroep in de klimaatzaak tegen Milieudefensie verliest. Maar met zo'n sluiting verandert volgens Evers niets.
Daarmee is de vraag niet veranderd. Hè? Als wij de
stations in Nederland
zouden verkopen aan een ander bedrijf, ja, dan blijven ze gewoon tanken. En dat is ons probleem ook met die uitspraak. Is van, dit is niet de oplossing.
Corné, is het een goed argument dat Shell hier aandraagt?
Ja, heel simpel. Als Shell uit Nederland verdwijnt, ga je dan minder tanken of niet? Nou, ik weet dat jij met de trein reist, maar... Maxime, ben jij met de auto gekomen?
Ik was vandaag ook met de trein.
Oh. En ik rijd een elektrische auto. Nee,
ik rijd best wel veel met de auto.
Absoluut. Dus je gaat niet minder tanken omdat Shell wel of niet in Nederland is. En dat is wel de kern van het probleem. En dat is gewoon een feit. Dus je zal wat aan de vraag moeten doen. Door bijvoorbeeld meer elektrische auto's makkelijker te maken. Dus op die manier de ommekeer te moeten maken. Maar niet door bedrijven het land uit te pesten. Terwijl de concurrent dan wel gewoon door kan gaan. Op die manier hou je gewoon hetzelfde probleem.
Tegelijkertijd, als je ze niet achter de broek aan zit, dan doen ze ook helemaal niks. Je moet ze ook wel een beetje achter de voldaan zitten.
Nou ja, nee. In dit geval heeft dat dus geen zin. A, die klimaatambities, ze kijken naar hun eigen aandeelhouders, die zijn allemaal weggelopen. Het NRC had uitgerekend dat de Nederlandse aandeelhouders nog 0,2% van het totaal zijn. Dus de overige 99,8% zegt, joh, ga je nou maar lekker geld verdienen. Kijk, het is niet de vraag of ik het ermee eens ben, of dat wij het als Cardano ermee eens zijn. Ik beschrijf nu eventjes wat er op dit moment gebeurt. En dat moet je gewoon wel onder ogen zien, dat de gevolgen zijn als je je helemaal terugtrekt uit zo'n bedrijf. En het tweede is, ja, of BP hier nou denkt, of dat er straks een Chinees bedrijf de activiteiten van Shell heeft overgenomen, dat maakt dus niks uit. Mensen blijven tanken, dus je zal wat aan die eindvraag moeten doen.
Ja. Punt is duidelijk. Wat anders, want een paar jaar geleden verloren we de slag om Unilever van Londen, maar we lijken wel een troostprijs in de wacht te slepen. Unilever wil zijn ijsjestak afsplitsen, en dat kennen we natuurlijk van Magnum, Ola en Ben & Jerry's. Dat is het nieuws van vorige week. En nu blijkt dat hoofdkantoor waarschijnlijk wel in Nederland komt te staan. We maken een goede kans, zegt Heinz Schumacher, topman van Unilever in Buitenhof.
De meest waarschijnlijke route die we op dit moment bewandelen is inderdaad afsplitsen betekent een aparte beursnotering met een eigen hoofdkantoor. En dan heb je een locatiekeuze te maken. Wij zijn als bedrijf inmiddels genoteerd in Londen. De grootste markt voor ijs is de Verenigde Staten. En we runnen de ijsdivisie op dit moment vanuit Nederland.
En vooral dat laatste, dat is belangrijk. Ze runnen de ijsdivisie vanuit ons land. En dus is de meest waarschijnlijke route om voor Nederland te kiezen. Voorwaarde is wel dat vestigingsklimaat goed blijft.
Maar dat vestigingsklimaat is juist onderwerp van fel debat, Corné. Dus daar gaat ons hoofdkantoor, of zal het zo'n vaart niet lopen?
Nou nee, kijk, wat, en dat zie je ook weer in het interview met de Unilever topman terug, wat het grootste probleem is dat wij op een achternamiddag of een achternamiddernacht zo'n beetje nog even enorme wetgevingsveranderingen er doorheen voeren, zoals belasting op inkoop van eigen aandelen, zoals de aanpassing van de expertregeling. Ja. En dat gewoon zonder na te denken er doorheen jassen. Ja, dat is nou niet echt het beeld wat je wil hebben bij een betrouwbare overheid. Dus dat zei dan wel een probleem. Kijk, wij hebben gewoon een heel breed scala aan goede omstandigheden om hier een internationaal bedrijf te hebben. Hey, kijk, in Amsterdam, iedereen praat gewoon Engels. Het is een prettig land om in te wonen. Educatie is op een heel goed niveau. Infrastructuur, internet, dat zijn allemaal hele goede omstandigheden die we echt ook waar we heel goed over moeten nablijven denken dat we dat ook in de toekomst moeten doen. Maar het totale pakket is hier goed. Alleen dat laatste punt, daar moet de politiek wel even rekening mee houden, dat wel heel vervelend voor bedrijven is. En dat ze zeggen, ja, als we nu met een onbetrouwbare overheid te maken krijgen, dan moeten we daar nog eens zeker over nadenken.
Is ook wel een goed drukmiddel van Unilever. Verbetert dat vestigingsklimaat en anders gaat dit ook aan je neus voorbij.
Ik hoor je denken, belastingen. Maar dat is dus niet het enige. Hè. Je ziet dat alle belastingen in heel Europa naar beneden zijn gegaan. Dus dat is niet het enige argument. Het is wel een voorwaarde dat je niet een te hoge belastingtarief hebt en dat je het niet vervelender maakt voor bedrijven. Want alle overige omstandigheden zijn heel erg goed. Dus we hebben een goed vestigingsklimaat. En dat zegt die topman ook. Alleen, er zijn een aantal aspecten die wel negatief veranderd zijn. En daar moet je wel rekening mee houden.
En waarom is dat hoofdkantoor zo belangrijk voor Nederland dan?
Nou, omdat ze dan hier belasting gaan betalen. En dat je dan ook weer aan de buitenwereld kan laten zien. Kijk, er komen ook bedrijven naar Nederland toe. Ze rennen niet alleen weg, zoals ze de afgelopen jaren gezien hebben. Dus dat is wel goed. En ik vind het persoonlijk wel gaaf dat er een van origine Nederlands ijsbedrijf gewoon weer in Nederland komt met mogelijk een beursnotering. Let wel, private equity is ook wel geïnteresseerd. Dus die beursnotering moet ik eerst nog maar eventjes zien.
Ja, zou zo'n beursnotering in Amsterdam het dan ook nog extra aantrekkelijk maken voor jou om zo'n aandeel te kopen?
Nou, de groei is beperkt. De marges staan onder druk. Het is een keiharde concurrentie. Persoonlijk vind ik, laat ik eerst eens even alle merites bekijken op het moment dat het daadwerkelijk naar de beurs komt. Maar voorlopig vind ik het wel heel gaaf dat er weer een mooi en herkenbaar bedrijf naar de beurs komt. Jij zei dat het over een troostprijs, maar het is wel een heel klein troostprijs. Hoor. Het is 10% van de omzet van Unilever. Dus, maar goed, wie het kleine niet eert.
Precies. We moeten er toch een beetje blij mee zijn.
Zeker.
We hadden het net al over China, dat ze op techgebied steeds machtiger worden. Maar ook als het gaat om elektrische rijden, ligt China mijlenver voor op ons. En daarom heeft de Europese auto-industrie dringend steun nodig vanuit Brussel. Zo niet, dan glijden we nog verder af. En daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Allianz Trade bij RTL.
Enerzijds moeten de regels minder gefragmenteerd zijn. Twee, moet de ontginning naar lithium en bepaalde zeldzame metalen, die moet men stimuleren. En uiteindelijk drie, moet men een gelijk speelveld, zoals ik al reeds aangaf, in het leven roepen, dat het niet mogelijk is dat uiteindelijk de Chinezen tegen dumpingprijzen hun wagens hier kunnen sluiten.
Het is niet zo dat de EU helemaal niks doet aan die oneerlijke concurrentie uit China. Zo loopt er een onderzoek naar illegale staatssteun. De Chinese overheid die zou de prijzen van zijn auto's kunstmatig laag houden met enorme subsidies. Dat onderzoek dat is nog niet klaar, maar er zijn wel signalen dat er inderdaad sprake is van illegale steun.
En toch hebben bedrijven als Volkswagen en Mercedes-Benz gezegd dat ze helemaal niet zitten te wachten op steun. In ieder geval niet door Chinese autobouwers te straffen. Het idee is nu dat op die auto's uit China een extra heffing komt als straf. Maar die autobouwers die zijn daar niet blij mee, die Duitse autobouwers. Komt omdat ze ook in China produceren. Dus die zitten helemaal niet te wachten op een verder escalerende handelsoorlog.
Bij Boeing zijn de rollen omgedraaid. Eerst vloog daar een deur uit het vliegtuig.
A door plug blew out moments after takeoff. And that door has now been found.
En nu vliegt de topman zelf de deur uit.
De tijd van waarschuwen is voorbij. Nu is het Brussel menens. Apple, Alphabet en Meta lijken zich niet aan de nieuwe Europese internetregels te houden. En dus dreigen voor die bedrijven monsterboetes tot 10% van de wereldwijde omzet, wat al gauw neerkomt op tientallen miljarden euro's.
These decisions to open non-compliance investigation, they come only 2 weeks after the implementation deadline has passed. And show that the DMA compliance is something that we take really seriously. Our 5 investigations, they concern Alphabet, Apple and Meta.
De Europese Commissie start dus een officieel onderzoek, gebeurt in het licht van de Digital Markets Act. En die wet die moet ervoor zorgen dat grote techbedrijven niet te pas en te onpas hun eigen diensten voortrekt en zo concurrenten buitensluit. Iets wat Apple, Alphabet en Meta nog steeds doen, vermoedt Brussel. Vertelt onze tech-collega Joe van Buurik.
Die bij Apple en Google wat zegt over hun appwinkels die daar niet aan zouden voldoen. En in het geval van Meta gaat het om het pay-or-okay-model, namelijk of betalen of accepteren dat Facebook en Instagram al je data mogen gebruiken of wat. En de EU wil daar het fijne van weten. En anders volgen er forse boetes.
Corné, had je verwacht dat Brussel zo actief zou handhaven?
Nou, je ziet dat al een trend is de laatste tijd. En ze hebben de eerste boetes al uitgekeerd natuurlijk in de case met Apple versus Spotify.
Ja, maar deze regels zijn nu 2 weken van kracht en meteen volle bak op die bedrijven.
Dat moet ook snel, want je ziet, het is natuurlijk een heerlijke bron van inkomsten. Ik heb bij Meta even uitgerekend over 13 miljard. Bij Apple over 38 miljard.
Zo hoog zouden de boetes zijn.
Dus 10% van de wereldwijde omzet. Dus dat tikt wel eventjes aan. Het is 1,5% van de huidige beurskoers in beide gevallen. Maar dat betekent, wat we dus ook al hebben gezien, is dat in de Verenigde Staten vorige week ook al dergelijke mogelijke boetes worden opgelegd op basis van misbruik van monopoliepositie. Dus wat dat betreft, ja, iedereen ziet die enorme pot met goud daar en denkt. Dus dat is natuurlijk niet de echte reden dat ze het aanpakken. En de reden dat ze aanpakken is het misbruik wat ze doen. Ik bedoel, probeer maar eens. Nou ja, de voorbeelden die jullie net noemden, merk je als consument ook in de praktijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat het vrij makkelijk is om aan te tonen dat ze misbruik van hun positie maken. Nou, dat gezegd hebben, dat betekent dus wel. Ja, het tweede belang is wel, als je die 13 miljard en 38 miljard eventjes naar binnen kan hengelen als Europese Unie, dat tikt wel aan.
Alleen Cornelia zegt, het is vrij makkelijk om aan te tonen dat ze machtsmisbruiken, dan is het ook een hele kleine stap om daadwerkelijk zo'n boete van 10% van de wereldwijde omzet te geven. Is dat ook echt iets waar je serieus rekening inmiddels mee moet houden als belegger?
Nou, het grappige is dat toen de Verenigde Staten die maatregelen aankondigden, vorige week ging de marktwaarde van Apple met 113 miljard naar beneden. En toen het door de EU wordt aangekondigd dat er een hele bescheiden negatieve reactie is.
Ja.
Dus dat zegt ook wel hoe de markt erover denkt dat de succeskans van deze actie zal zijn.
Maar is dat ook niet omdat het op hele of nog best wel lang gaat duren voordat die boetes er ook daadwerkelijk komen? Of?
Ja, inderdaad. De EU doet waarschijnlijk 1 of 2 jaar lang onderzoek daarnaar. Nou, dan komen ze achter de conclusie wat wij nu ook al weten. Dan gaan ze die boetes uitkeren. Dan komt er natuurlijk een hoger beroep tegenaan. Dus dan ben je zo 5 jaar verder.
Ja. En dat geldt in Amerika toch ook gewoon. Ja. Alleen daar, die geloven beleggers dus wel.
Ja, dat vind ik wel opmerkelijk. Dus dat is eigenlijk een discrepantie. Ik denk niet dat de EU daar in dit stukje onder doet voor de Verenigde Staten. Dus, maar beleggers vinden het blijkbaar wel.
Los van mogelijke boetes moet ook het verdienmodel echt serieus op de schop. Apple moet concurrentie van buiten de App Store toelaten. Meta moet zijn reclamevrije betaalde abonnement waarschijnlijk meteen al de nek omdraaien. Hoe grote impact gaat dat hebben voor hen?
Ja, ik weet niet precies hoe groot de verdiensten zijn bij deze bedrijven van deze specifieke subsectoren. Maar ja, het is wel zo dat een groot gedeelte is. Daar doen ze zelf ook altijd een beetje hush-hush over. Dus,
Jij noemde net al die zaak in de VS, die zaak tegen Apple. Dat was vorige week dat in het nieuws, want zij zouden hun monopolie op de smartphone-markt misbruiken. Dat is de thuismarkt, dat is Apples thuismarkt. Welk signaal gaat daar vanuit? Dat ze nu zelfs in de thuismarkt achter Apple en de hele tech-meute zitten?
Dat ook daar wel wordt gekeken naar dat deze monopoliepositie op al die deelgebieden echt wel een monopoliepositie is. Ik bedoel, ja, als je eenmaal een iPhone hebt, dan kan je eigenlijk niet zonder. Dus ook daar beseffen ze van, ja, dit gaat misschien wel een stap te ver en we zijn te afhankelijk van deze bedrijven.
Dat is precies wat aandeelhouders altijd roemen. Daar blij mee zijn, dat ecosysteem van Apple, dat je zo opgesloten zit. Ja. Dus hebben aandeelhouders daar zelf ook nog een rol in? Want die hebben ze Apple wel een beetje die kant in gepusht van winst maximaliseren.
Ja, maar dat is dus, zij willen winstmaximalisatie, want dat betekent dat hun aandelen meer waard worden en dat er meer dividend kan worden uitgekeerd en nog meer aandelen kunnen worden ingekocht. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk ook het doel van die aandeelhouders om die winstmaximalisatie. En als je zo'n monopoliepositie hebt, dan kan je dat. Kijk naar die marges van al die bedrijven. Die zijn gigantisch, 40-50%. Dat is normaal. Maar dat is natuurlijk voor een gewoon bedrijf niet normaal.
Nee.
Nou, een mooi voorbeeld, mijn oudste dochter, de telefoon was gevallen, dus die moest een telefoon. En toen ging ze naar de prijs kijken. Ze zei, ja, dat is schandalig, dat is crimineel. Ik zei, nou, dan koop je toch een Huawei whatever, of een Samsung. Ja, nee, maar dat gaat niet. En dus hebben ze de hoofdprijs neergelegd voor een nieuwe iPhone.
Ja, wat moet je in de tussentijd als belegger nou doen?
Je ziet dat de trend heel duidelijk is dat deze bedrijven worden aangepakt. En dat is altijd een risico geworden. Alleen het risico is nu veel duidelijker, veel zichtbaarder.
Alleen wij weten allemaal, die boete gaat eraan komen. Ja. Moet je dan die aandelen houden?
Nou ja, nogmaals, het is 1,5% van de huidige beurskoers. Dus moet je in feite 1,5% eraf halen.
Dan valt het mee.
Dan valt het mee. Het probleem is, wat Maxime net zei, dat de kern van de zaak is dat ze dus de business case aan zich, hè, die enorm lucratieve advertenties, dat ze de business daardoor gaan verminderen. En dat betekent dus dat de marges onder druk zal staan. En dat is het echte risico. Die boetes, dat is vervelend. Mm-hmm. En dat is heel veel geld, maar het zijn ook hele grote bedrijven. Dat is behapbaar. Echt cruciaal is of ze hun business daadwerkelijk daardoor minder aantrekkelijk hebben en dus minder kunnen gaan geld gaan verdienen in de toekomst.
We kijken naar een ongeluk in slow motion, Corné.
Ja, ik ben bang van wel. En dat is iets waar beleggers zeker rekening mee moeten houden.
BNR Beurs.
Rood
Beleggers zijn niet zo blij. En geen goede start van de beursweek. De Dow Jones 0,4% eraf. De S&P 500 verliest 0,2%. En de Nasdaq een klein plusje van 0,1%. Intel moeten we natuurlijk ook noemen. En AMD. Die twee aandelen kregen aanvankelijk een aardige klap. 4% en 3% gingen vanaf. Natuurlijk omdat ze slachtoffer zijn geworden van die nieuwe Chinese regels. Maar het verlies dat is wel iets teruggelopen. Intel staat nu op een verlies van 1,2%. En AMD staat nu zelfs in de plus. 0,3% krijgt het aandeel erbij. En dan naar Boeing, want daar kondigt de topman zijn vertrek aan.
We've got a major management shake-up at Boeing. CEO Dave Calhoun will be resigning from the position of CEO at the end of the year. In an employee newsletter that was just sent out, he says we are going to fix what isn't working at Boeing. And there's a lot that's not working right now.
Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven, maar laat zich wel raden. Boeing zit in crisisstand sinds zijn 737 MAX-toestel begin dit jaar een deurpaneel verloor. Gevolg was een gapend gat in de zijkant van het vliegtuig. Een paar jaar geleden waren er natuurlijk ook al twee dodelijke ongelukken... met een ander toestel van Boeing. En topman Calhoun wil dit jaar nog volmaken, naar eigen zeggen, om het cruciale werk af te ronden, om het bedrijf stabiel en klaar voor de toekomst te maken. Want hoe staat het bedrijf er nu voor, Corné?
Nou ja, vrij dramatisch. De koers is over de afgelopen 12 maanden met 40% gedaald. Terwijl de koers van concurrent Airbus is met 50% gedaald. En die van Airbus is met 40% gestegen.
Oh.
Dus dat is een serieus gat. En dat is echt alleen maar aanwijsbaar door deze problemen. En heel, heel simpel, als je in een vliegtuig stapt, wil je tegenwoordig wel weten, is dit een Boeing of niet? Het feit dat je het zo ver hebt laten komen geeft wel aan hoe groot de problemen zijn.
Dat aandeel gaat nu een beetje omhoog, maar wanneer wordt het nou weer echt een aantrekkelijk aandeel om in te beleggen?
Als ze kunnen laten zien dat ze de problemen hebben opgelost, en daar gaat het langere tijd overheen. En de kern van het probleem is als, want je ziet dat ze ook gewoon niet kunnen leveren daardoor. De Ryanair heeft er bijvoorbeeld heel erg sterk over geklaagd dat het hun winst beïnvloedt, omdat die nieuwe vliegtuigen niet geleverd kunnen worden. En dat gaat wel een paar jaar duren voordat die problemen erover zijn. De koers gaat stijgen als er zicht is op een verbetering. Nou denk ik wel dat deze problemen dusdanig groot zijn dat het zoveel schade heeft ingepakt, dat ze alles op alles zullen zetten om de maximale kwaliteitsgarantie te kunnen geven. En dat had je al moeten doen als vliegtuigbouwer natuurlijk. Maar nu zullen ze ervoor zorgen dat de systemen ook goed worden en dat ze geen schroefjes meer kunnen vergeten en dat soort zaken.
Goed, kijk naar morgen dan. Het cijferseizoen dat is ondertussen afgekoeld, maar toch druppelen er nog een paar binnen. En morgen gaat dat over bussen. Jaarcijfers worden verzorgd door Ebusco. De Brabantse bussenbouwer zat lang met leveringsproblemen, maar beleggers kunnen sinds kort weer opgelucht ademhalen. Want een dikke order vanuit Zwitserland zal de cijfers weer wat de goede kant op sturen. Er is ook een aandeelhoudersvergadering van Randstad. Het uitzendbureau voelde het afgelopen jaar de gevolgen van de inflatie, want bedrijven waren voorzichtig met het aannemen van personeel. Toch is de topman hoopvol. Volgens hem blijft de krappe arbeidsmarkt de inkomsten van Randstad spekken. En voor de photoshoppers onder ons is er ook nog Adobe. Ook daar een beleggersvergadering. Bij de kwartaalcijfers vorige week waren die beleggers nog treurig gestemd. Adobe maakt grote stappen met het verwerken van AI in hun software, maar kijkt uit naar een minder positief kwartaal dan de aandeelhouders eigenlijk hadden gehoopt.
Dit was de BNR-beurs van maandag 25 maart. En we begonnen de week niet zo vriendelijk, want onze uitzending draaide om verbannen. Brussel wil een einde maken aan de heerschappij van de grote techbedrijven. Die bedrijven die zoeken geitenpaardjes om nieuwe regels te omzeilen. En de EU is niet bang om dat met miljarden af te straffen. In China doen ze het wat rigoureuzer. Daar doen ze Amerikaanse tech in de ban. En bij Boeing wordt de topman min of meer verbannen. Nou ja, hij stopt in ieder geval op na een reeks van incidenten. Corné van Zijl van Cardano, jij mag wel blijven.
Gelukkig.
Dankjewel dat je er was.
En jij bedankt voor het luisteren. Geniet van je avond en hopelijk tot morgen.
Tot dan.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.